Nou, mooi dat we weer hier bij elkaar zijn en dat we verder kunnen gaan met de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ja, en we naderen ook zo'n beetje het einde. Het is de voorlaatste avond, dus hierna nog één avond. Met vanavond dus nog twee avonden. En daarin gaat het dan vooral om het laatste hoofdstuk van Efeze, want ja, dat is het enige eigenlijk wat we nog niet gehad hebben. Dus dat voelt wel een beetje apart, dat we er dan zo'n beetje doorheen zijn. En we zeiden al, je kunt ook weer gewoon opnieuw beginnen. Maar goed, er is nog heel veel in de Bijbel wat we kunnen bestuderen. Hè? Dus ja, dat komt wel weer goed. Ik stel voor dat we als inleiding voor vanavond in ieder geval lezen Efeze 6, vers 1 tot 20. En dan overlappen we een klein beetje met de vorige keer. Nou, het is nauwelijks overlappen eigenlijk. Maar we beginnen bij vers 1. En daar staat: kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer, naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat uw Heere in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is? Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijken van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de Heere, van de vrede. Neem bovenal het schild en het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Tot zover deze woorden van de apostel Paulus aan heiligen en gelovigen in Christus. En daar mogen wij onszelf ook toe rekenen. En we mogen weten dat ook wij een plekje hebben ontvangen in het lichaam van Christus en dat we daardoor onlosmakelijk met hem verbonden zijn. En dat is eigenlijk al zo'n wonder, hè, dat je mag realiseren dat het leven dat in Christus is, in het hoofd is, en dat hetzelfde leven is als wat wij ook hebben, hè, waar wij ook deel aan hebben. En wij kunnen ons daar eigenlijk helemaal niet een voorstelling van maken hoe dat nou precies zit. Maar het straalt wel een enorme rijkdom uit in ieder geval. Dat je zoiets in ieder geval geloven mag. Hè? Weten dat je onlosmakelijk verenigd bent met de Heere. Ja, we hebben gelezen vanaf vers 1. En vers 1 tot en met vers 9, dat hoort nog een beetje bij het voorgaande. Hè, want het gaat in Efeze 5 vers 22 tot Efeze 6 vers 9... gaat het over wat we dan kunnen noemen intermenselijke relaties. En nou, we hebben in de afgelopen avond ook gezien dat als het gaat om de relatie tussen man en vrouw binnen het huwelijk, dat daar dan sprake is van een begrip dat in onze Bijbels vertaald is met onderdanig, onderdanigheid. Nou, we hebben ook gezien dat dat opgevat mag worden en eigenlijk moet worden als onderordening. En dat het ja, te maken heeft met een afbeelding. De positie, de verhouding tussen man en vrouw heeft te maken met een afbeelding. Dat is ook een afbeelding ja, van de eenheid tussen Christus en het lichaam. Christus en de gemeente. En nou, waar we vorige keer zo'n beetje mee gestopt zijn, dat is vers 31. Waar staat, daarom zal een man, vers 31 van hoofdstuk 5, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. En dan schrijft Paulus, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Nou, dat is wel duidelijk hè, wat de apostel daarmee bedoelt. Dus dat onderordenen, dat speelt daarin een rol. Als je dan kijkt naar de relaties tussen kinderen en ouders in hoofdstuk 6 en slaven en heren, dan zie je dat Paulus in de Efezebrief daar niet meer het woordje onderordenen gebruikt, maar dat hij daar een woord gebruikt dat hier weergegeven is als gehoorzamen. Dus in vers 1 staat kinderen, wees je ouders gehoorzaam. En datzelfde geldt ook voor de slaven in vers 5. Daar staat slaven, wees evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw Heer. Nou, en als je dat woord gehoorzamen ook wat letterlijker zou nemen, dan staat er eigenlijk onderhorig zijn. He, een onderhorig zijn. En dat onder, dat zie je dan zowel in hoofdstuk 5 als hoofdstuk 6 terug. Alleen in hoofdstuk 5 is het ondergeordend worden en zijn. En in hoofdstuk 6 is het onderhorig zijn. En diezelfde verdeling en woordkeuze gebruikt Paulus ook in Colossense 3. Ja, als het daar ook over hetzelfde gaat, over de verhoudingen tussen man en vrouw en kinderen, ouders en slaven en heren. Wat dat eerste betreft, ik wil er toch nog eventjes kort bij stilstaan, de verhouding tussen kinderen en ouders, hè, daar staat ook bij in vers 2... Als Paulus de kinderen aanschrijft, aanspreekt, dan zegt hij, eer je vader en moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Dat is mooi. Wat moet je ermee? Ja, nou, het is een beetje voor jou te laat om te zeggen dat je goed moet luisteren naar je ouders. Maar wat moet je ermee? Ja, dit is natuurlijk in de eerste plaats iets wat Paulus aanhaalt uit het Oude Testament. Hè. Het is een van de 10 geboden die we vroeger moesten leren. Tenminste, ik heb die wel moeten leren. Ik ben zo weer een beetje vergeten, eerlijk gezegd. Maar dit is er een van en Paulus schrijft erbij, dit is het eerste gebod met een belofte. En dan staat er op dat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Kijk, het is, ook al is de wet niet voor ons, is niet gezegd natuurlijk dat de zaken die in de wet staan, dat wij die juist wel moeten doen, hè, als het gaat om de geboden. Dus als je de naam van God ijdel gebruikt, ja, dan is het niet zo dat, omdat de wet voor Israël is, kunnen wij de naam van God wel ijdel gebruiken. Weet je wel? Nee, dat doe je niet. En gij zult niet stelen en gij zult niet liegen en geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als gelovige deel uitmakend van het lichaam van Christus, dat je denkt van nou, dan kan ik daar gewoon tegenin gaan. Ik heb toch deel aan genade, een berg van genade hebben we zelfs gehoord. Dus ja, wat kan er fout gaan? Nou, er kan ook niks meer fout gaan wat ons betreft. Maar onze gezindheid, ja, die moet toch niet zo zijn. Hè? En als Paulus dit zo schrijft, dan denk ik ook dat dit ook ja, simpelweg een soort mechanisme is dat ook in onze tijd ja, ook heel goed toepasbaar is. Alleen wordt het niet meer zo toegepast. Hè, maar als Paulus de kinderen oproept vader en moeder te eren, dan wordt dat kind daar zelf niet bepaald slechter van. Even helemaal in het groot, enorm generaliserend, kun je zeggen dat als mensen in het algemeen beter naar hun ouders luisteren dan ze doen, dat het leven dat erop volgt ook een beter leven is. Dat ja, weet je, dat, en ik zeg het, het is heel generaliserend, hè, dus we hoeven niet al onze eigen situaties daarin in te plaatsen, want ja, dan raakt het eind ook zoet. Nee? Wat zeg je?
Zoek,
ja. Niet zoet. Dus ja, dat kun je dan hebben. Dus opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Het is leven in overeenstemming met Gods wil. Ja, dat is voor elk mens belangrijk. En ook in onze tijd. En dan wil dat dus niet zeggen voor ons dat wij ons aan die wet moeten houden. Maar wat wij wel mogen ontdekken, dat is dat als wij leven in de gerichtheid op Christus, dat dit soort dingen als, ik zou haar zeggen, automatisch naar voren gaan komen. En dan is het niet meer wettisch, maar dan is het juist heel genadevol dat je op zo'n manier ja, in het leven mag staan. En ja, dat geldt eigenlijk voor al die dingen die daar genoemd worden. Ook voor de vaders, wek geen toren op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heere. Ja, je weet dat als je dat doet, dat de gevolgen daarvan ook merkbaar zullen zijn, positieve zin. En je weet ook dat als je dat niet doet, ja, dat je dan op een zeker moment zelfs geen contact meer hebt of zo met je kinderen of, hè, of waar dat ook aan ligt. Ja, weet je, het ligt allemaal heel precair, zou ik willen zeggen. En nou, dat geldt eigenlijk ook voor de slaven. Ja, wij kennen dan niet meer zo erg slaven. Ik zeg altijd van, nou ja, we kunnen ook zeggen werknemers en werkgevers, als je het hebt over slaven en heren. Maar goed, dat was wel het economische stelsel van die tijd waarin Paulus dat schreef. Dus toen Paulus dit schreef en die Efeziërs lazen dit, snapten ze ook gewoon wat hij bedoelde. Dus wij moeten daar verder ook niet al te moeilijk over doen. Hè? We kunnen inderdaad zeggen van ja, als je een baan hebt, hè, dan is het goed dat je je houdt aan de regels van je baas, ja. En als die baas nou op een gegeven moment heel onrechtvaardig bezig is, ja, dan kun je daar misschien een keer wat van zeggen, maar eigenlijk heb je het gewoon te slikken, want hij is tenslotte de baas. Weet je wel? Ja. En wat ook wel handig is, is bijvoorbeeld dat je niet te veel kopieerpapier steelt of dat soort dingen van je baas, weet je. Want dat is ook zo makkelijk, hè? Ja. Kijk, als je dan rottigheid zoekt, dan zul je ook rottigheid krijgen. En dat is ook een beetje zo'n mechanisme, hè, wat erin zit. Hier schrijft Paulus, en dat is in dat stukje over slaven en heren. Hij zegt bijvoorbeeld helemaal aan het eind, heren, doe hetzelfde bij hen, laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw heren in de hemelen is, en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. He, dus Paulus die laat hier zien dat er dan wel verschil is hier op aarde tussen slaven en heren, maar dat ze eigenlijk gelijk zijn in Christus. He. Want ook u hebt een Heere in de hemel, zegt Paulus, net zoals dat die slaven een Heere in de hemel hebben. En dat is toevallig, niet geheel toevallig, dezelfde Heere. He, dus ja. En ook nog een mooi vers is hier, dat is vers 8. Daar staat, u weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. Nou ja, ik moest een beetje denken aan dat spreekwoord. Wie goed doet, goed ontmoet. Hè? En ja, het zijn eigenlijk gewoon bepaalde mechanismen van hoe je in het leven staat. En als je daarin gericht bent op de Heer, ja, dan mag je ook weten dat je het van hem verwachten mag. Als we even naar Matteüs toe gaan, Matteüs 6, we gaan even naar de bergreden toe. En dat wil ik er eigenlijk even bij halen om te laten zien dat dat mechanisme eigenlijk in alle tijden geldt. Als je in Matthäus 6 aan het lezen bent, nou, dan hoor je de toespraak van de Heer Jezus van Matthäus 5 tot 7 over de grondregels van het koninkrijk. Het gaat daar om het koninkrijk. Die bergrede, dat is een rede waarin de Heer Jezus schrijft over, spreekt over het koninkrijk. En in hoofdstuk 6, vers 33, daar zegt de Heer Jezus: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nou, hij zegt dit natuurlijk tegen zijn discipelen, misschien in het bijzonder tegen zijn apostelen, maar in ieder geval tegen de grotere groep van discipelen. En hij roept hen op om te zoeken het koninkrijk van God. En daar waren ze ook ongelooflijk dichtbij, want de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, dat was de tijd dat hij als koning op aarde was. En hij zegt ook tegen de mensen van, ja, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Of het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan roept hij hier de discipel op, zoek eerst het koninkrijk van God. Zo van, dit is eigenlijk het belangrijkste, dat je dat zoekt. En zijn gerechtigheid. En dan zul je deze dingen, die zul je erbij krijgen. Ik zei net al van, als je rottigheid zoekt, dan zul je ook rottigheid ontvangen. Zo werkt dat nou één keer. Maar als je nou als discipel 2000 jaar geleden zat te luisteren naar wat de Heer Jezus aan het vertellen was daar op die berg, en hij zei van, nou, zoek eerst het koninkrijk van God, dan wist je eigenlijk ook wel precies wat je doen moest. Namelijk dat koninkrijk van God zoeken. En als het hier over dat koninkrijk gaat, dan gaat het ook echt over een koninkrijk dat op de aarde gevestigd zou worden. En daar moesten ze op gericht zijn. En de rest kun je er zo bij krijgen. Het overige, dat zal aan u gegeven worden. Nou, iets dergelijks schrijft Paulus natuurlijk ook. Maar dan moeten we even naar de Colossensebrief. Hij schrijft daar, ik begin eventjes bij hoofdstuk 1, in het 13e vers. Daar staat, hij, dat is de Vader, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, dat is de vergeving van de zonden. Nou, het gaat dan even in het bijzonder om het feit dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Nou, dan zitten we in de Colossensebrief natuurlijk, en vooral het moment dat die brief geschreven is, zitten we een hele tijd later dan de bergrede. En het koninkrijk zoeken in de bergrede, dat is zoeken naar een aards koninkrijk. Maar zou Paulus dat nou ook bedoelen dan in de Colossensebrief? Hij schrijft hier over het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is het koninkrijk van Christus. Hè? Het koningschap in wie wij de verlossing hebben. En als je je dan afvraagt van ja, maar waar is dan de Zoon van zijn liefde? Oftewel, waar is dat koningschap? Net zoals dat de Heer Jezus Christus op aarde was, 2000 jaar geleden. Toen was het koninkrijk was ook een aards koninkrijk waar je naar kon uitstrekken. Dat zou op aarde gevestigd worden. En daar ging het helemaal naartoe. Dat was de bedoeling. Eventjes in ogenschouw genomen dat de Heer natuurlijk ook wel wist dat er nog een geheimenis aan zat te komen en dergelijke. Maar even wat de menselijke, profetische lijn betreft, zou dat er aankomen. Dus zij verwachten of zij zochten een aards koninkrijk. Hier schrijft Paulus over het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Waar is die Zoon? Dus waar is zijn koningschap? Nou, dan moet je naar Colossense 3. En daar staat in het eerste vers: als u nu met Christus opgewekt bent. En dat is een mooie voorwaarde die Paulus daar geeft. Dus wij kunnen elkaar de vraag stellen: ben je door Christus of ben je met Christus opgewekt? Dan kan ik nog zeggen van ja of nee. Ik weet dat u allemaal zegt ja. Wij zijn met Christus opgewekt. Nou, zegt Paulus, zoek dan de dingen die boven zijn, want dat hoort daarbij. Dus zoek de dingen die boven zijn. En dan staat erbij, waar Christus is. Dus even denkend aan Colossense 1, het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, dat is dus daar waar Christus is. En waar is Christus dan? Dat zegt Paulus er ook bij in vers 1, die aan de rechterhand van God zit. Aha, dus dat is boven. Boven is blijkbaar daar waar Christus is. Dat moet je namelijk zoeken, zoek de dingen die boven zijn. En dan zegt hij in vers 2, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dat is wat er gebeuren moet. En even voor alle duidelijkheid, ik weet dat eigenlijk wel dat u het wel snapt, maar er staat in vers 2, bedenk de dingen die boven zijn. Dat je dat bedenken niet moet opvatten als, zullen we eens wat leuks bedenken, zo, weet je wel. Dus zeg maar een soort uitvinden of zo. Maar het is een denken, het is een manier van denken, bedenken. Hè? Ik bedenk me opeens dat ik, weet je wel, een beetje dat idee. Dat is waar Paulus het hier over heeft. Dus bedenk, eerst zoek de dingen die boven zijn en dan zegt hij vervolgens bedenk de dingen die boven zijn. Dus als je Matthäus 6 vers 33, als je dat even zo zou lezen, maar dan met een schuinoog op dit. Hè, dan staat er zoek eerst het koninkrijk van God. Nou, dat is voor ons zoek de dingen die boven zijn. Daar is namelijk het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En dan zegt de Heer Jezus en alles zul je erbij krijgen. Nou, dat is ook wat wij kunnen zeggen. Wij kunnen zelf zeggen, we hebben alles als het gaat om geestelijke zegen. Alles hebben we al ontvangen in Christus. Hè, dus dat is helemaal afgerond, uitgewerkt. Dat heeft de Heere God allemaal op een geweldige manier tot stand gebracht. Nou, en dat is dan dat bedenken. En ik heb dat vast wel eens een keer gezegd, maar dat bedenken hier, wat hier door Paulus gebruikt wordt, daar staat een Grieks woord dat luidt phroneo. En dat phroneo, dat komt van een woord phren. En phren, dat betekent middenrif. En je middenrif, dat is een spier, een platte spier, die scheidt boven en onder. Waar ongeveer? Ja, onder je longen in ieder geval. En als die spier aangespannen wordt, dan trekt hij je longen een beetje naar beneden en dan adem je in. Dat gaat zomaar. En op het moment dat die spier weer ontspant, dan adem je weer uit. En wat mooi dat dat helemaal vol automatisch gaat ook, weet je wel. Dus je kunt gewoon met een gerust hart gaan liggen en gaan slapen. Want dat wordt allemaal geregeld. Ergens in je hoofd natuurlijk. En je hoeft er niet bij na te denken van, tjoh, nou is het alweer 5 minuten geleden dat ik geademd heb. Zo, hè? Nee, dat gaat gewoon allemaal vanzelf. Het denken of bedenken, er zijn wel meer woorden in de Griekse taal die met denken of bedenken kunnen worden vertaald. Maar Paulus gebruikt uitgerekend dat woord. Hè, dat bedenken. Datzelfde werkwoord, bedenken, dat wordt in Filippenzen 2, vers 5, wordt dat vertaald met gezindheid. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou, daar hoor je al helemaal niet meer denken of bedenken in terug in de vertaling. Maar het staat er wel degelijk. En ik stel me dat dan altijd maar zo voor, misschien een beetje simpel. Maar dat je het kunt vergelijken met zoals wij hier in deze wereld ademen. Dat gaat automatisch. Hè? Daar hoeven we geen moeite voor te doen. Zo mogen we ook in geestelijke zin weten dat we automatisch ademen de dingen die boven zijn. Dan moeten we ze eerst zoeken. En dan komt dat bedenken, dat komt ook wel. Dan ga je daar die hemelse, die bovenhemelse luchten, die ga je inademen. Dat is toch wel iets geweldigs. Dus, broeders en zusters, wie goed doet, goed ontmoet. Onthoud dat nou gewoon eens een keer. Dan komt het ook wel een beetje goed, hè? Paulus schrijft in Filippenzen 4, uw welwillendheid, beleefdheid, zij alle mensen bekend. Dat is ook zoiets, ja. We gaan verder met Efeze 6. En dan beginnen we bij vers 10. Vers 10, dat zouden we kunnen omschrijven als de inleiding op ja, dat wat Paulus vervolgens gaat vertellen over de geestelijke wapenrusting. Dat is een onbijbelse uitdrukking trouwens, geestelijke wapenrusting. Want die hebben we ook niet gelezen hier in Efeze 6. Dus laten we het maar gewoon hebben over de hele wapenrusting van God. Als je het nog een beetje preciezer wil zeggen, moet je zeggen al de wapenen van God. He, al de wapenen van God. En waarom dat mooi is, om dat te weten dat dat er zo staat, daar zullen we zo meteen nog wel even op terechtkomen. Nou, het wordt misschien een beetje ingewikkeld zometeen. Dus ik dacht, ik bereid je er vast op voor. Dan valt het altijd mee. Maar we moeten even wat werk doen met elkaar. En ja, dat heeft te maken met die oproep die Paulus daar doet. Hij zegt, mijn broeders, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. He, word gesterkt. Nou, ik heb dat word gesterkt. Dat is een werkwoord waar ons woord dynamo of dynamiet is afgeleid. Wordt ook wel vaak met kracht of kracht hebben, kracht krijgen wordt het vertaald. Maar hier staat dus wordt gesterkt. En dat woord versterken, dat hier door Paulus gebruikt wordt, dat komt in de Bijbel 7 keer voor, in het Nieuwe Testament. En de eerste keer wordt het geschreven door Lucas, maar dan heeft het betrekking op Saulus op dat moment nog. En de overige keren vind je dat terug in de brieven van Paulus. En nou, om daar een beetje een idee van te krijgen, van wat moet je daar nou van vinden, van zo'n woord, gaan we ze gewoon even allemaal lezen. Niet tegelijk, dus we gaan gewoon één voor één gaan we ze lezen. En de eerste die we gaan lezen, die vind je in Handelingen 9, in vers 22. En dynamo, dat is het werkwoord. En in Handelingen 9 zijn we aangekomen in het hoofdstuk waarin de bekering van Saulus beschreven wordt. Je kunt tot op zekere hoogte wel zeggen dat Saulus bekeerd is door de Here. Hij had er zelf niet echt de behoefte aan nog, voordat hij wist wie hij ontmoette. Want hij dacht dat hij wel goed bezig was. Maar goed, op de weg naar Damascus, dan omstraalt hem opeens een licht. En dan, ja, dan verschijnt de Here Jezus aan hem. Hij wordt er ook meteen blind van trouwens, 3 dagen lang. En wordt hij naar Damascus gebracht, naar het huis van Juda, in de rechte straat. Wel mooi dat het hele adres er ook nog bij staat. En dan is hij daar een tijdje. Aan het eind van vers 19 staat, Saulus verbleef enkele dagen bij de discipelen in Damascus. Moet je nagaan, hè? Die stad is er nu ook. Tenminste, wat er nog van over is, want ook flink gebombardeerd natuurlijk. Al veel eerder. Dus hij verbleef daar enkele dagen en dan staat er, en meteen predikte hij Christus in de synagogen. Dat hij de Zoon van God is. En allen die het hoorden waren buiten zichzelf. En ze zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen. Maar, staat er dan, Paulus werd meer en meer gesterkt. En hij bracht de Joden die in Jeruzalem, die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Ja, dat moet ook wel iets heel bijzonders geweest zijn, hè? We kunnen er gerust van uitgaan trouwens dat Paulus in die tijd ook een bekende figuur was, hè, in Jeruzalem, opgevoed aan de voeten van Gamaliel. En de mensen, ja, zijn generatiegenoten zagen wel dat hij behoorlijke stappen maakte in het kennen van de overleveringen van de vaderen. En nou was die man, ja, die stond daar gewoon Christus te prediken, opeens. Nou, wisten ze niet hoe ze het hadden. En dan staat er dus in vers 22, Saulus werd meer en meer gesterkt. En dat is dus dat werkwoord. Nou, en wat dan ook meteen opvalt, dat is dat dat werkwoord daar, net als trouwens in Efeze 6, maar daar komen we straks weer op terecht, dat het staat in de passieve vorm. En dat is altijd wel mooi om te lezen, in de passieve vorm. Dus dat betekent dat er iets aan je gebeurt. Hè, als je het werkwoord gooien neemt en dat je neemt dat in de actieve vorm. Actief staat tegenover passief namelijk. Passief, dan doe je niks. Hè? Wat ben jij passief, zeg, weet je wel? Dan doe je helemaal niks. Maar actief, ja, dan ben je bezig. Hè? Dus ik gooi een bal, dan is dat een actieve vorm. Maar als ik vervolgens zelf die bal ben en dan zeg ik word gegooid, dan is het passief. En dan kan ik er eigenlijk ook niet zo heel veel aan doen, ergens. Hè? Dat is wat aan je gebeurt. Nou, hier staat dat Saulus meer en meer gesterkt werd. Nou, er staat hier niet bij waarin. En er staat ook niet bij door wie. En dat, vooral dat laatste, dat willen we natuurlijk wel graag weten. Nou, ik kan u al vast verklappen dat je nagenoeg nergens, op één keer na, in die zeven teksten leest wie aan het versterken is, wie het doet. En we weten natuurlijk, dat is de Heer, hè, die het doet. Dus daar hoeven we ook niet zo moeilijk over te doen. Maar het staat er niet bij, het wordt gewoon aangenomen dat het zo is. Dus Saulus werd meer en meer gesterkt. In zijn geloof waarschijnlijk, in zijn kennis van de dingen van de Heer, in zijn kennis van de Heer zelf. Maar goed, dat is allemaal een beetje gissen, want het staat er niet specifiek bij. Nou, de volgende tekst waarin dit voorkomt, die staat in Romeinen 4. En ook in Romeinen 4, vers 20 is het een passivum. Staat in de passieve vorm. Romeinen 4, vers 20. Daar staat, het gaat trouwens daar over Abraham en Sara. En dan staat er in vers 20, hij heeft aan de belofte van God, God had hem en Sara een zoon beloofd, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Nou, daar staat het ook weer in combinatie met het werkwoord worden. Dus hij werd gesterkt in het geloof. En dat gesterkt worden, dat is dan in de passieve vorm. En hier staat er, ik zou haast gelukkig, ook bij waarin hij gesterkt werd. En dat was het geloof. Dus hij werd gesterkt in het geloof. En zo kennen wij Abraham natuurlijk als de vader van de gelovigen. En Abraham was degene van wie voor het eerst gezegd wordt in de Bijbel dat er iemand was die geloofde. Er staat in Genesis 15, Abraham geloofde de Heer en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus ja, geloof was een kenmerk van Abraham, kun je wel zeggen. Nou, we gaan verder bladeren naar Filippenzen 4, vers 13. In Filippenzen 4, vers 13, nou, dat vers kent u wel uit uw hoofd, trouwens, misschien een beetje beter in de MBG-vertaling, maar toch. Er staat in vers 13, Paulus schrijft, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Nou, hier is dat kracht geven, dat is een actieve. Dat is iets actiefs, en wie doet het dan? Nou, de Heer. De Heere geeft Paulus kracht, bekrachtigt de Heer, met een explosieve kracht, hè, met dynamiet erin, zeg maar. Alle dingen kan ik aan, zegt de MBG-vertaling, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat is eigenlijk ook heel mooi. Hè? Ik heb het vermogen, betekent dat, ik vermag. En dan kun je het ook beter zingen. Dus ik vermag alle dingen door hem of in hem die mij kracht geeft. En alles kan ik aan, zegt Paulus. En hoe kan hij dat nou allemaal aan? Nou, door Christus. En waar heeft hij het dan over? Nou, over alle dingen. En wat zijn dat? Nou, dat zijn die dingen die hij beschrijft in het voorgaande. Hij zegt in vers 11, hij heeft een gave ontvangen van de Filippenzen. En hij zegt dan, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet wat het is vernederd te worden, wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en alles ben ik gewijd, in verzadigd zijn, in honger lijden, in overvloed hebben, gebrek lijden. En dan zegt hij het, hè, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft.
Staat dat woord in Christus ook in de grondtekst? Want ik heb hier een voorhoeven vertaald, daar staat door hem die mij kracht geeft. En dat is ook wat het lied zegt.
Ja, door hem die mij kracht geeft, ja. Nou, dan staat het sowieso in de grondtekst van de herziene Statenvertaling.
Oh ja.
Ja, en voorhoeven en BG die gaan uit van een iets andere grondtekst. Ja. Maar goed, het gaat erom, hè, dat we hier lezen, niet waarin Paulus bekrachtigd wordt, direct. We weten dat het gaat over dat hij alle dingen aan kan. Maar we lezen hier juist wel wie kracht geeft. Nou, en dat is hem met een hoofdletter of het is Christus. Hè? Maar goed, daar houden we het even op. Nou, gaan we verder bladeren. Komen we in 1 Timotheus 1... Dat is dan inmiddels de vierde tekst, hè, die u al meeschrijvend opschrijft. In 1 Timotheus 1. En ook in 1 Timotheus 1, vers 12 gaat het om, is het geen passivum? En er staat ook niet waarin Paulus bekrachtigd wordt. Maar er staat wel weer bij wie het gedaan heeft. En dat is dan in dit geval belangrijk. Hij zegt, ik dank hem die mij kracht gegeven heeft. Namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plek gaf in de bediening. Dus op andere plekken lees je dat Paulus aangesteld is tot een apostel en leermeester van de heidenen. En dat aanstellen, nou, dat zit hier ook in het woordje een plaats geven in de bediening. Dus Paulus terugdenkend, want dit is al een wat latere brief van Paulus, op twee na de laatste brief. Hij kijkt terug, hij denkt aan toch ook dat moment op de weg naar Damascus, waarna hij dus ook gesterkt werd en zo. We hebben er net van gelezen. Dat hij op dat moment door Christus Jezus, als het ware, gegrepen is. En dat hij in de bediening gezet is. Hij heeft mij een plek gegeven in de bediening. Nou, en hoe lang hij daar al mee bezig is, hoe lang hij al in de bediening staat. Hè, tientallen jaren waarschijnlijk op het moment dat hij dit schrijft. En hij is er nog altijd dankbaar voor. En hij verblijdt zich erin. Hij is dankbaar dat hij dat mag doen. Hè. Nou, en dat is natuurlijk ook... ook iets prachtigs, hè? Dat je daar zo lang, een leven lang, helemaal voor blijft gaan. Dus mooi. Stukje verder, in 2 Timotheus 2. Nou, gaat u eerst eventjes naar 2 Timotheus 4. Want ook in 2 Timotheus 4... komen we dat woord kracht geven of bekrachtigen, komen we tegen. Alleen dan is het helemaal aan het einde van het leven van Paulus. Hij zegt in vers 17, 2 Timotheus 4, vers 17. Hij zegt, maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven. Daar heb je het, hè? Kracht geven. Degene die het doet is de Heere. Opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Dus alle heidenen hebben de prediking van Paulus gehoord. Dat lijkt me heel sterk. Dus ja, bedoelt hij dat eigenlijk wel? Hè? Bedoelt hij elke heiden individueel of bedoelt hij de heidenen in het algemeen? Nou, ik denk dat we dat laatste moeten vaststellen. Hè? Want er zullen ook ongetwijfeld heidenen geleefd hebben in China en India en misschien wel Amerika. Nou, daar is Paulus niet geweest. Hè? En hebben ook niet van zijn prediking kunnen horen. Dus het gaat om een groep, heidenen in het algemeen. En dan denkt hij aan zijn, ja, een soort van rechtszaak die hij gehad heeft. Daarover zegt hij in vers 16, bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Ze hebben me verlaten, allen. Mogen het hun niet toegerekend worden? Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven. Zodat ook de heidenen daar in Rome, die hebben staan luisteren naar zijn betoog, ja, toch gehoord hebben van het evangelie, van de prediking die Paulus zich eigen had mogen maken. Dus de Heere heeft hem kracht gegeven. Geen passivum. Er staat ook niet bij waarin hij bekrachtigd wordt, maar wel wie het doet. En dat is de Heer. Nou, en dan gaan we even een bladzijtje terug naar hoofdstuk 2. 2 Timotheus 2 vers 1. Daar staat: u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Wordt gesterkt. En dat worden, dat duidt erop dat het een passivum is. Het gebeurt namelijk aan Paulus. Maar wat het zo haast onnavolgbaar maakt, dat is dat het niet alleen een passivum is, het is ook nog eens een keer een gebiedende wijs. Dus Paulus schrijft hier aan Timotheus, jij moet gesterkt worden in de genade. En dat lijkt haast een tegenstelling. He, want je moet gesterkt worden in de genade, en dat gesterkt worden op zich is eigenlijk een, ja, iets wat aan je gebeurt, wat een ander moet doen. En toch, ja, geeft Paulus die opdracht, hè, aan Timotheus. Mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Hè, de genade, of in de genade, dus we zien wel waarin hij gesterkt moet worden. Er staat in dit geval er dan weer niet bij wie hem sterkt. Maar dat weten we eigenlijk wel, wie dat doet. Wie met een hoofdletter dat doet. He, maar ja, toch wel opvallend. En datzelfde, dat is er ook aan de hand in Efeze 6. Daarom heb ik even die tekst als laatste gelezen, die uit 2 Timotheus 2. U hebt nou in totaal 6 teksten. Klopt dat zo ongeveer? Ja, en dan komt de 7e. Maar goed, die moet je er eigenlijk een beetje tussen plaatsen natuurlijk, maar dan komt de 7e, maar dat is dan Efeze 6 vers 10. Want daar zien we ook zoiets. Daar schrijft Paulus aan de broeders en hij zegt, mijn broeders, word gesterkt. En ook daar is het een passivum en het is een gebiedende wijs, met een moeilijk woord, een imperatief. Dus mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Nou, als we die tekst uit 2 Timotheus 2 vers 1 er nog even zo bijhalen in gedachten, dan schrijft Paulus daar aan Timotheus, word gesterkt in de genade. Dat is het laatste, dat is chronologisch later dan dat hij dit schrijft. En hier staat, word gesterkt, en dan zegt hij, in de Heere, dat is 1, en in de sterkte van zijn macht. Dus daar moet je in gesterkt worden. En dat moet, zegt Paulus. Maar het moet wel aan je gebeuren. En degene die sterkt is toch altijd de Heer. Dus ja, laat het zo zijn, zegt Paulus, dat de Heer jou sterkt. In de genade, in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Ik heb hier opgeschreven van, nou ja, laat het maar aan je gebeuren. He, realiseer je maar wat je bent in Christus en wat je ontvangen hebt in hem en hoe rijk je mag zijn. Dat je het in alle dingen van hem verwachten mag. Laat het maar over je heen komen. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Nou, dat tiende vers, dus dat is eigenlijk allemaal naar aanleiding van dat begrip word gesterkt. Hè? Maar dat tiende vers, dat zegt ook nog iets anders. En nou, iets anders, iets niet anders in de zin van iets volslagen anders. Maar er wordt nog wat gezegd. Namelijk, dat je gesterkt wordt in de Heere. Maar er staat ook bij, en in de sterkte van zijn macht. Dus gesterkt worden in de sterkte van zijn macht. En dat zijn allemaal van die begrippen die hebben met kracht, de werking van kracht of van energie of wat dan ook, te maken. Die sterkte van zijn macht, dat is een uitdrukking die komt in de hele Bijbel 2 keer voor. En daarvan is dit er vanzelfsprekend 1. En de 2e keer dat het voorkomt, dat is ook in de Efezebrief. En dat is dan wel mooi, dat dat dus 2 keer voorkomt en dat het ook nog 2 keer in dezelfde brief staat en dat het ook nog in het ene geval in het laatste hoofdstuk staat en in het andere geval in het eerste hoofdstuk. Dus het eerste hoofdstuk, daar moeten we even naartoe. Daar staat, en dan gaat het om Efeze 1, kunnen we gelijk weer een beetje ons geheugen opfrissen vanuit het eerste seizoen. Daar staat in vers 19, en dan vallen we er midden in. Daar staat namelijk wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Ja, dat wat, dat heeft te maken met het gebed van Paulus, hè, voor de gelovigen, dat ze, zoals in vers 17 staat, dat de Vader van de Heerlijkheid hen zou geven de geest van wijsheid en van openbaring in zijn kennis, in het recht kennen, in het kennen van hem. Hoe ziet dat eruit? He, als je inderdaad de geest van wijsheid en openbaring hebt, dan zegt Paulus, dan heb je verlichte ogen van je verstand, of van je hart, afhankelijk van je vertaling, om te weten, en dan zegt hij, wat, dat is de eerste wat die hier staat in vers 18, wat de hoop van zijn roeping is, en dan komt de tweede, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en dan komt de derde en laatste, wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht aan ons die geloven. Nou, en hoe zit dat dan, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht betreft? Nou, zegt Paulus in vers 19, die is overeenkomstig de werking. Hier staat een woord waar wij ons woord energie vandaan hebben. Dat is ook wel weer grappig, energie. Dat is opgebouwd uit een voorzetsel en een werkwoord. Het voorzetsel is en dat betekent in het Grieks in, dat je erin bent. En het werkwoord is ergo. En dat kennen we van ergotherapie bijvoorbeeld. Dus inwerken. Zorgen dat de invloed ingewerkt wordt. Nou, dat staat er hier in vers 19 halverwege, overeenkomstig de werking, en daar heb je hem, van de sterkte van zijn macht. Ja, en dat is natuurlijk niet zomaar een soort hersenspinsel van Paulus, dat hij denkt van, nou weet je, dan zet ik er in het begin zet ik er zo'n moeilijke uitdrukking in, en dan doe ik dat aan het eind ook nog even een keer. Weet je wel? Nee, dit is natuurlijk allemaal onder leiding van de Heilige Geest, ja, op papier gekomen. En het is ook allemaal niet voor niks. Hè, het leert ons alvast een klein beetje dat je Efeze 6, als het gaat om de wapenrusting Gods, dat je daar nooit goede kennis over krijgt als je het eerste hoofdstuk overslaat. Die twee die hebben namelijk met elkaar verband. Hè, en dat zit hem met de werking van de sterkte van zijn macht. Hier schrijft Paulus er ook nog wat bij. Want hij zegt erbij, die hij, vers 20, gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. We hebben al gelezen in Colossense 1 dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Hebben we ons afgevraagd van waar is dan de Zoon van zijn liefde? Nou, zegt Paulus in Colossense 3, die is aan de rechterhand van God. En hoe is hij daar gekomen, zou een volgende vraag kunnen zijn. Nou, dat zien we hier. Hier wordt het antwoord gegeven en dan staat er dat het is door de sterkte van zijn macht. En daardoor is Christus uit de doden opgewekt, zo zegt vers 20, en is hij aan de rechterhand gezet in de hemelse gewesten. Dus zeg maar boven. Christus bevindt zich boven. Dat is namelijk waar Christus is. En hier staat in de hemelse gewesten. Maar dan staat er ook weer achteraan, ver boven alle overheid, macht, kracht, heerschappij, elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze eeuw of tijdperk, maar ook in de komende. Dus dat is de werking van de sterkte van zijn macht. En dan staat daar in Efeze 6 vers 10, staat het er eigenlijk maar heel kort, hè? Zegt Paulus niet meer dan, broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Maar dan moeten we dit natuurlijk niet loszien van Efeze 1. Nee, we moeten dan denken, oh, maar die sterkte van zijn macht waar ik in gesterkt mag worden, of moet worden, die sterkte van zijn macht, dat is notabene die kracht die God de Vader gebruikt heeft om zijn Zoon op te wekken uit de dood. En om hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. He, dus dat is de, ja, misschien wel de grootst mogelijke kracht die ooit werkzaam is geweest in de menselijke geschiedenis. Ja, het scheppen van hemel en aarde is ook niet niks natuurlijk. He? Maar als je het hebt over opwekken uit de dood en plaatsen boven al wat is, waarmee eindelijk die eeuwenoude opdracht in vervulling ging, die al las in Psalm 110, hè, van de Heere heeft gezegd op mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Nou, dat is wat Christus gedaan heeft en wat, waar hij geplaatst is. Nou, daar zit hij dan, daarboven in de hemel der hemelen, boven in de hemelse gewesten, zo wordt het dan hier ja, ook beschreven. Ben je er daarmee? Nee, nog niet helemaal. Want die sterkte van zijn macht in vers 19, die staat in dat vers, vers 19 dus, dat begint met wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht. De alles overtreffende. Dus wij kunnen met verlichte ogen van het hart, kunnen wij stukje bij beetje leren zien wat de alles overtreffende grootte is van zijn kracht. En nou, dat alles overtreffend, heb ik ook even nagezocht, dat vind je in de Efezebrief 3 keer. Alles overtreffend. En alles overtreffend, daar staat in de Griekse taal het werkwoord hyperballo. Of hyperballo. En ballo, dat klinkt al een beetje bal in, hè? Maar ballo betekent gooien of werpen. En hyperballo, dat betekent verder gooien. He, dus je kunt denken aan de kogelstoter of aan de discuswerper, weet je wel. Die kogelstoter, we hebben een hele goede kogelstootster tegenwoordig. En dat mens dat wint alles wat los en vast zit op het moment. Dus die gooit die bal weg aan een afstand. Ja, weet je, dan krijgen Ron en ik met z'n tweeën nog niet eens voor elkaar, denk ik. En nou ja, dan gooit ze die bal daar neer. En dan is maar afwachten of er eentje hyperballoot. Ja. Oftewel, dat die nog een stukje verder gooit. Chauvinistisch als we zijn, moeten we dat in dit geval niet hopen. Maar het is net verder dan het allerverste. Hè? En dat zit in dat alles overtreffende. Dus we mogen leren kennen wat de alles overtreffende grootheid is van zijn kracht aan ons die geloven. En dat is de kracht die in ons werkzaam is. Dat zullen we zo meteen ook zien. Maar eerst nog even naar hoofdstuk 2. Daar vind je in vers 6 en 7 vind je daar onze aansluiting met Christus. Dus Christus is opgewekt en gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hemelse gewesten. Nou, wij worden aan hem als het ware verenigd, met hem verenigd in vers 6. Dat God de Vader heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En dan staat erop dat hij in de komende eeuwen de, en daar heb je hem, alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Dus in vers 19 van hoofdstuk 1 gaat het over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. En hier de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Dus alle rijkdom die je maar kunt bedenken, kun je als uitgangspunt nemen, maar dan is wat God geeft nog iets meer. Of misschien wel nog veel meer. He? Alles overtreffend. Nou, en dan staat in hoofdstuk 3 ook nog een keer dat woord. Alleen dan moet je een beetje je best doen om het terug te vinden. Het is een beetje verstopt. Dat zit in dat laatste gedeelte van Efeze 3, vanaf vers 14 dan beschrijft Paulus zijn voorbeden. Hij zegt in vers 14, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden, door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is. En nou komt hij eindelijk. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. En dat te boven gaan, dat is weer hyperballo. He, dus in de andere teksten staat alles overtreffend, dat zou je hier ook mogen zeggen. Dus dat de alles overtreffende liefde. He, dat je de liefde van Christus zou kennen, die alles, die de kennis overtreft, die alles overtreft namelijk. Dus hier heb je dat alles overtreffend, heb je hier in verband met kennis staan. In hoofdstuk 2... is het in verband met de rijkdom van zijn genade. En in hoofdstuk 1 is het in verband met de grootheid van zijn kracht. Kracht, genade en kennis. Nou, mooie woorden die zo met elkaar te maken hebben. In Efeze 1 vers 19 lezen we dus over de sterkte van zijn macht, en dat doen we ook in Efeze 6 vers 10. Maar er zijn nog wel wat meer dingen die overeenstemmen. Als je in Efeze 1 kijkt, in het derde vers, dan staat daar: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan gaat het over alle geestelijke zegen. En die hebben we ontvangen in Christus en in de hemelse gewesten. En dat zijn de dingen die hier staan. Als je nou even meebladert weer naar Efeze 6. Dan staat er in vers 11. En trouwens iets dergelijks ook in vers 13. Maar we houden even vers 11 aan. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Ja, en is dit nou verkeerd weergegeven? Nou, op zich kan dit wel, maar het was zo mooi geweest als er had gestaan: bekleed u met alle wapenen van God. Want alle, en hier is het nu vertaald met hele, maar alle betekent, dat is in de Griekse taal pan of pas. En dat betekent dus alles, hè? En hier gaat het om alle wapenen. In Efeze 1 gaat het om alle, daar staat datzelfde woordje pas namelijk, alle geestelijke zegen. Zie je? Dus alle geestelijke zegen heeft iets te maken met alle wapenen van God. Daarom zei ik net al, je kunt niet vanuit Efeze 6 zomaar gaan spreken zonder ooit een woord aan Efeze 1 te besteden. Je snapt Efeze 6 ook pas als je Efeze 1 leest. Er staat dan ook bij Efeze 1 vers 3 dus dat die alle geestelijke zegen, dat we die ontvangen hebben in de hemelse gewesten, in Christus. Nou, in Efeze 6, daar staat in vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad, en dan staat er in de hemelse gewesten. Dus alle wapenen Gods gebruiken wij in de hemelse gewesten. Maar hier staat niet bij in Christus. Want het gaat hier om hemelse gewesten waar Christus niet is. Christus is daar weer boven. We hebben toen in het begin over de Bijbelstudies over Efeze, hebben we ook vrij uitgebreid op een gegeven moment stilgestaan bij de hemelse gewesten. Kun je dat nog een beetje herinneren? Klein beetje? Ook niet een heel klein beetje? Ja, kijk, zie je? Anne die heeft er nog helemaal paraat zitten. Nee, maar daar komt het wel op neer. Hè? Dus de hemelse gewesten, hier staat eigenlijk in de hemelse gewesten, die uitdrukking komt alleen in de Efezebrief voor, 5 keer. En dat heeft te maken met, ja, inderdaad, de plekken in de schepping van God. Hè? God woont in de hemel der hemelen. En daaronder bevinden zich de hemelen. En daaronder weer de aarde. En vanuit de aarde gerekend is de eerste hemel, is de hemel waarin wij ademen en waarin de vogels vliegen en nou, van alles. De tweede hemel, dat is de hemel waar de sterren zich ook in bevinden. En de derde hemel is de woonplaats van God. Nou, en Paulus die zegt in de Korinthebrief dat hij van een mens in Christus weet dat hij opgetrokken is geweest tot aan, niet tot in, tot aan de derde hemel. En dat het hem vergund is dingen te zien waar hij het niet over mocht hebben, zegt hij dan. Hè? Dat is een mens niet gegeven om daarover te spreken. Dus dat betekent dat die mens in Christus, waar Paulus het over heeft, die bevond zich nog in de tweede hemel, maar hij keek naar binnen toe. Hè? Blijkbaar was hem dat vergund. Als je denkt aan Job, dan bedoel ik Job uit de Bijbel, die verscheen op een gegeven moment voor het aangezicht van de Heere. Maar dat wil niet zeggen dat, of niet Job natuurlijk, de duivel, die verscheen voor het aangezicht van de Heere in het boek Job. En dat betekent niet dat de duivel in de woonplaats van de Heer is geweest, want dat kan niet. Daar kan geen kwaad of duisternis binnen. Maar hij heeft dus wel vanaf de tweede hemel, vanuit de tweede hemel, heeft hij naar binnen mogen kijken. Dat is of dat hangt af of de Heer dat goed vindt of niet dat dat gebeurt. Hè? En als je het hebt over de hemelse gewesten, dan moet je eigenlijk, maar dat is heel kort door de bocht, en anders moet je al die opnames maar eens naluisteren. Dat is een hele klus. Maar het komt er eigenlijk op neer dat de tweede en de derde hemel, dat zijn de hemelse gewesten. En het bovenste gedeelte is het gedeelte waarin Christus zich bevindt, boven en aan de rechterhand van God. En het onderste gedeelte van de hemelse gewesten, dat is de tweede hemel, dat is de plek waar bijvoorbeeld de strijd is. Dat is ook de plek waar het over gaat als er in Efeze 3, moet je maar eens kijken in Efeze 3 vers 10... Daar staat opdat nu door de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden. En de gemeente die maakt aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid bekend. Nou, die gemeente zelf, die bevindt zich al in de hemelse gewesten waar Christus is. Dat is in ieder geval de positie, hè, van het lichaam van Christus. En daaronder heb je die tweede hemel en daar bevinden die overheden en machten zich en die zien de veelkleurige wijsheid. Dat vergunt God, hè, dat dat gezien kan worden. En het is ook in die tweede hemel waar de strijd zich afspeelt die we hebben. He, dus Paulus die zegt van, moet je maar eens kijken, hij zegt in vers 11 zegt hij, van hoofdstuk 6, zegt hij, bekleed u met al de wapenen van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Listige verleidingen, dat is de vertaling van methoden. De duivel die heeft er zo zijn methoden, zeg maar. En in vers 13, dat kun je bijna onder elkaar zetten en dan kun je zien de overeenstemming met vers 11. Daar staat, vers 13, neem daarom al de wapenen van God, opdat u weerstand kunt bieden op de kwade dag en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dus in vers 11 en in vers 13, daar staat in het ene geval bekleed u en in het andere geval neem op. In beide versen staat al de wapenen van God en in beide versen staat stand houden. En waarom? Nou, dat staat er tussenin, vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, dat is de eerste, tegen de machten, tweede groep, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. En dan staat er in de HSV nog bij van deze eeuw, van deze aion. Dus je hebt de wereldbeheersers van de duisternis. En tot slot de geestelijken, want zo staat het er, van het kwaad. Die bevinden zich dus allemaal daar. En die zien ondertussen, zien ze de veelkleurige wijsheid van God uitgebeeld in de gemeente van Christus, boven zich. En dat is de plek die zij zelf hadden willen hebben. De tegenstander van God, die wilde zich immers aan God gelijkstellen. Dus daar was hij op gericht. Dat woordje strijd in vers 12, daar staat een woord pale, en dat woord dat komt alleen maar hier in Efeze 6 tegen. Dat is aan de ene kant wel een beetje jammer, want dan kun je het niet vergelijken namelijk. Maar het wordt dus nergens anders gebruikt. Dus je komt het woord strijd in onze vertalingen regelmatig tegen. Maar hier, het woord dat hier gebruikt wordt, dat komt alleen hiervoor. En dat, je zou het ook kunnen vertalen met worsteling. Hè, onze worsteling is niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus. Maar onze worsteling is tegen, nou, al die geestelijke toestanden daar in de hemelse gewesten. He, en als wij een strijd hebben, of strijd hebben in ons geloof of met andere dingen, dan heeft dat alles te maken met de werking van die tegenstaande machten in de hemelse gewesten. En daarom is het goed voor ons, he, dat we ons losmaken eigenlijk van die strijd, die worsteling, en zoeken de dingen die boven zijn. Die zijn namelijk daarboven. Want ja, je wil aan de ene kant misschien niet weten, en aan de andere kant is het wel heel interessant, wil je niet weten wat er allemaal zich afspeelt in die hemelse gewesten. He, je kunt denken bijvoorbeeld aan Daniel, in Daniel 10. Daar krijgt Daniel een visioen te zien door een vorst. He, een vorst die brengt hem dat, die op last van de Heer. Maar die vorst die begint eerst te zeggen van ja, ik had er 21 dagen eerder kunnen zijn, maar ik werd opgehouden door de vorst van Perzië, hè, het tegenwoordige Iran. Hè, en dan zie je daar ook iets van die strijd, hè, die zich daar in de hemelse gewesten afspeelt. En dan zegt die vorst, die zegt tegen Daniel, maar gelukkig kwam Michael, de vorst, die kwam mij helpen. En een stukje later in het boek Daniel lees je dat Michael de vorst is van het volk van Israël. Of in ieder geval het volk van Daniel. Dus al die volkeren die je zichtbaar hebt hier op aarde, al die regimes, die ook nog wel zichtbaar zijn voor ons oog, die hebben blijkbaar ook een soort tegen counterpart, zeg maar, in de hemelse gewesten. En daar vindt de strijd plaats. Boven bij de Heer vindt die strijd echt niet plaats. Daar zijn wij volkomen in de rust. Daar zijn we boven. En daarom is het dus zo belangrijk dat we leren, als gelovigen, om te zoeken de dingen die boven zijn. En dat is best lastig, want wij zijn aardlingen. Wij kijken hier rond en er is ontzettend veel op deze wereld wat ons interesseert, op de een of andere manier. En dat komt, onze aandacht wordt weggetrokken. Nou, als dat weggetrokken wordt van de dingen van de Heer, dan weet je ook wel uit wiens koker dat zo ongeveer komt. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar zoek de dingen die boven zijn. Namelijk waar Christus is. En als wij met hem gezet zijn in de hemelse gewesten, zijn wij eigenlijk ook waar Christus is. Nog eventjes. Die overeenkomst, die hebben we eigenlijk al gezien, in vers 11 en in vers 13. Vers 11, daar staat: u moet aandoen al de wapenen van God. En vers 13 begint met: u moet opnemen al de wapenen van God. En in vers 11 staat er dan bij: opdat u krachtig bent te staan tegen de methoden van de duivel. En in vers 13 staat: opdat u krachtig bent te weerstaan in de boze dag en stand te houden. Nou, wij mogen ook en inderdaad stand houden. We gaan de volgende keer gaan we wat uitgebreider nog in op die wapenen, al de wapenen van God. Dan zullen we ook zien dat als je kijkt naar al de geestelijke zegen, dat daar zeven aspecten genoemd worden van de zegen. En de eerste zes, die horen eigenlijk bij elkaar. En de zevende, dat heeft te maken met de geest. En als je naar al de wapenen kijkt, dan zijn dat er ook zeven onderdelen. En de eerste zes hebben te maken met de wapenrusting zelf. Iets tastbaars, een riem, een schoen, een schild, dat soort dingen. Maar het zevende heeft te maken met de geest. Bid in de geest, zegt Paulus dan. Dat is het zevende. En het leek mij wel goed om toch even af te sluiten met wat er staat in vers 12. Ja, daar word je op zich niet zo vrolijk van, dat weet ik ook wel. Maar er staat: wij hebben de strijd, de worsteling niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en tegen de geestelijke van het kwaad. En dan staat er: een van de vier machten in de hemelen, in de hemelse gewesten, dat zijn de wereldbeheersers van de duisternis van deze eeuw. En dat die wereldbeheerser, daar staat de kosmocraten. Dat hoor je nog wel eens in onze tijd. Kosmocraten, dat zijn de mensen die de kosmos in beheer hebben of denken te hebben. En hier gaat het om de kosmocraten van de duisternis in dit tijdperk. De tegenwoordige boze eeuw is dat immers. Kosmocraten, de kosmos. En daar kunnen wij de Heer tegenover stellen. En dan is het toch weer goed om te zoeken wat boven is. Maar dan moeten we even naar het boek Openbaring toe. Dat woord kosmocraten, dat komt alleen maar in Efeze 6 voor, wat we net lazen. Maar in het boek Openbaring, dat is het boek waarin uiteindelijk de openbaring van Christus ook centraal staat. Daar staat in vers 16, in hoofdstuk 16, vers 14. Ja, en dan vallen we natuurlijk wel midden in een hele beschrijving van het uitgieten van de zeven engelen van hun schalen en alle oordelen en alles wat er dan komt. Nou, als u het goed vindt, laat ik dat even voor wat het is. Maar ik begin bij vers 13 te lezen. Daar staat: ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet. Dat is een soort duivelse drie-eenheid, Maar dat bestaat natuurlijk niet, drie eenheid. Hij zag drie onreine geesten komen. Als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Nou, de Almachtige God. Als je nog even naar hoofdstuk 19 gaat, daar wordt vanaf vers 11... wordt daar ook echt de openbaring van Christus beschreven. En daar staat, en dan moet je zijn in het 15e vers, daar staat: uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. En dit woord almachtig, dat is in Openbaring, is dat de vertaling van het woord pantocrator. Dus je hebt de kosmocratoren, hè, of de kosmocraten, die hebben de kosmos in beheer. Maar dat verandert nog, omdat er ook iemand is die is de pantocrator. En daar heb je dat pan weer van al de wapenen Gods en al de geestelijke zegen. En dat betekent simpelweg alles. Dus hij is de bestuurder van alles. Er is maar één God die werkelijk alle dingen in zijn hand heeft en dat is de Heere God. De Vader van de Heer Jezus Christus. En hij wordt dan hier genoemd de Pantocrator, de Almachtige. Nou, en wij mogen ja, die Almachtige kennen en beter leren kennen. Hè, vanuit de rijkdom van zijn genade. En in de Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we de Heer danken met elkaar? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u weer danken dat we, Heer, deze avond bij elkaar mogen zijn, dat we samen uw woord mogen onderzoeken. Heer, en we danken u daarvoor dat het ook zo'n rijkdom is. Heer, dat we ja, daarvan genieten mogen, elke dag opnieuw. En dat we ja, ook onder de indruk mogen komen, Heer, van al die geweldige dingen die we lezen. En die we ook met name lezen in de Efezebrief. Heer, waar zoveel dingen beschreven staan, heel uitvoerig. Ja, die ons denken, ons verstand verder te boven gaan. Heer, en we danken dat u het bent die in ons werkt, aan ons die geloven. Heer, en wij mogen door het geloof, ja, mogen onze weg vinden in alles wat u zegt in uw woord. En mogen we ook onze weg vinden in het leven hier op aarde. Dank u wel, Heer, dat ja, u ons daarin nabij bent, dat u daarin voor ons zorgt. Heer, dat u ons vasthoudt en dat u ook ja, met ieder van ons tot uw doel zult komen. Daar mogen we op vertrouwen. En we danken u, Heer, dat u de Almachtige bent. Degene die alles in de hand heeft. En dank u wel, Heer, dat de tegenstander daar uiteindelijk ook voor zal moeten buigen. Heere, dank u wel daarvoor, dat ook dat een zekerheid is die in uw woord naar voren komt. Heren, ja, daar mogen we ons in verblijden. En bovenal verblijden we ons in alles wat we ontvangen hebben uit uw hand en in de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heere, dat we ja, weten mogen dat we met hem opgewekt zijn en met hem bovengezet zijn in de positie boven al wat is. En Heere, dat hadden we zelf nooit kunnen bedenken, maar dat is wel wat we mogen geloven, omdat u het in uw woord zegt. Vader, we willen elkaar ook aan u opdragen, ook voor straks, als we weer naar huis gaan, wil ieder van ons bewaren. Heer, en ons ook weer een volgende keer veilig op deze plek samenbrengen. We vragen u dat alles en danken u voor alles. Uit genade. Amen.